De leider van morgen maakt verbinding met de vraag: waarom zijn we hier? Wat willen we uitstralen en betekenen? Angelique Klaar in gesprek met Jacqueline van Sterkenburg. Vol energie vertelt zij over de ontwikkelingen in de samenleving waar wij allemaal mee te maken krijgen. De wereld gaat echt veranderen. Over de invloed van kunstmatige intelligentie op onze manier van werken. Over hoe generaties van elkaar kunnen leren en samenwerken. De leider van morgen maakt verbinding, heeft een duidelijke visie en handelt vanuit vertrouwen en autonomie. Welkom in deze nieuwe aflevering van de podcastserie SDH Impact Leadership Delivered.
Ja, nou allereerst dank Angelique voor de uitnodiging. Heel erg leuk om hier vanochtend in Nijmegen te zijn. En leuk om jou ook weer te zien na al die tijd. Alhoewel we elkaar wel gevolgd hebben en tussentijds ook contact hebben gehad. Maar heel leuk om hier te zijn in deze vorm. Mijn naam is Jacqueline van Sterkenburg. Ik ben 58 jaar. Ik ben heel gelukkig getrouwd. Woon in Woerden. 3 jongvolwassen kinderen. Mijn werk is wel een beetje mijn passie. En dus daar besteed ik ook heel veel tijd aan. Ik heb altijd in de hospitality ben ik werkzaam geweest. Verschillende rollen, van commercieel naar operationeel. Ik ben ook nog interim hoteldirecteur geweest. En sinds 2000 heb ik een zijstap toen de tijd gemaakt naar, het heette toen nog Human Resources. En later heb ik dat heel snel kunnen en mogen veranderen in People and Culture. Maar daar zal ik zo nog wel wat over vertellen. Hospitality is wel een branche waarin ik altijd met superveel plezier werkzaam ben geweest. Ik ben iemand die resultaatgericht is, die graag doelen wil bereiken. Dus vandaar ook mijn eerste stap zeg maar, naar een commerciële rol. Ik kwam daar al wel heel snel tot de conclusie op het moment dat je iets verkoopt, die als werkgever wel de verantwoording hebt om te zorgen dat de mensen die uiteindelijk de service moeten verlenen, dat die wel de juiste middelen hebben om dat te kunnen doen. Dus zonder dat ik toen de tijd wist wat ik aan het doen was, zei ik van, goh, laat me wel zorgen dat de mensen trainen, zich ontwikkelen en noem maar op. Ja. Heb me ook altijd, zonder dat ik toen ook nog wist wat ik aan het doen was, bezighouden met cultuurprogramma's. Want ik zag ook wel dat er mensen het naar het zin hadden dat ze de service die ze verleenden eigenlijk altijd nog op een hoger niveau lag. Ben toen de operatie ingegaan en daar kwam ik toch wel heel snel tot de conclusie. Het is heel erg leuk om aan het eind van de maand je doelen af te tikken. Maar hoe gaaf is het om dat met een team van mensen te doen? En toen ik de kans kreeg om in 2000 binnen de toenmalige werkgever de discipline HR op te richten. En ik ben iemand die het leuk vindt om te bouwen, samen met mensen te co-creëren. Toen dacht ik, ja, dan is dit het moment om ja te zeggen.
En dat was bij
dat was bij PPHC Hotelgroep. Oh, dus okay. Ik ben begonnen in de rol van regionaal HR-directeur met een aantal hotels in regio Nederland. Ja. En dat heb ik eigenlijk tot eind vorig jaar gedaan. En dan zullen we wel zeggen, goh, hoe lang dan bij hetzelfde bedrijf? Maar we hebben daar verschillende fases in die groei mee mogen maken. Ieder jaar dacht ik altijd, oké, wat heb ik als mens bij kunnen dragen? Wat hebben we als team bij kunnen dragen? Is er nog, kan ik nog impact leveren als mens en als team? En ieder jaar was het antwoord ja. Omdat er zoveel veranderingen gebeurden binnen die onderneming, waar ik en zelf kon leren, team kon mee laten groeien, maar ook impact kon maken. En dat betekende van een regionale functie tot er groepen hotels overgenomen werden in andere landen, waardoor je weer met diversiteit en culturele verschillen te maken krijgt. Tot van een familiebedrijf naar een beursgenoteerde onderneming gaan, wat weer een hele andere dynamiek is. Waarbij wij altijd getracht hebben om de cultuur van het familiebedrijf en mensen ruimte geven en in stand te houden, ondanks dat je een beursgenoteerde onderneming bent. Een gewone beurs naar een premium listed company gaan, ook dat vergt weer een andere aanpak en een andere dynamiek. Ook dat heb ik gedaan, dat was sinds 2017. Dus ja, in die rol is heel veel samengekomen. En mensen zeggen nog wel eens, heb je dan geen spijt dat je zo lang daar gebleven bent? Maar dat is niet het geval. Ik ben sinds januari zelfstandig organisatieadviseur. En het feit dat ik bedrijven nu kan helpen om impact te maken vanuit de afdeling People and Culture, dat kan ik omdat ik heel veel jaren heel veel verschillende dingen heb mogen ontdekken. En zoals laatst iemand zei, jouw gereedschapskist is fantastisch, want daar zit alles in. Ja. En dat kan ik doen omdat ik heel erg lang ergens gebleven ben.
Ja.
Ja, dus...
Maar ik moet eerlijk zeggen, in die momenten dat we dan contact hadden, had ik nooit het idee dat je jezelf verveelde of dat het saai begon te worden. Want je had altijd wel iets nieuws waar je mee kwam.
Ja, ik word wel gedreven door verandering. En niet verandering om te veranderen, maar wel te veranderen om te bouwen. Hè? Ik geloof wel in het principe van continuous improvement. En dat kan in heel veel zijn. Dat kan zijn in verandering van cultuur, verandering van context, verandering van doelen stellen, verandering van, ook verandering in jezelf en leren en ontwikkelen. Dus daar geloof ik wel in.
Ja.
Maar wel als uitgangspunt om iets beter te maken. En beter zit niet altijd in de zin van meer, maar wel beter.
Ja, mooi.
Ja.
Je zei net al, daar zit mijn passie. Toen dacht ik, oh, jammer, want mijn volgende vraag zou zijn, wat is je passie? Los of niet los van het werk, maar puur als persoon, Jacqueline, waar kan ik jou 's nachts voor wakker maken? Waar zit je passie? Waar zit je intrinsieke motivatie?
Voor een mooi gesprek, een mooi moment met elkaar, een mooie ervaring samen opbouwen. Waar je later op terug kunt kijken van god, dat heb ik toch mooi neergezet. Dat was een mooi gesprek, een mooi moment. Ik ben wel een mensenmens. Ik hoop, toevallig dat we thuis de discussie hadden, hè, met drie jong volwassenen gaat het over zingeving en hoe ga ik mijn talenten inzetten.
Ja.
Wat zou je willen achterlaten? Ik hoop dat ik ooit iets achterlaat. Dat mensen zeggen, ze heeft een hele kleine rol betekend. Ze heeft een goed voorbeeld gegeven. En dat is aardig zijn voor elkaar en het mooiste maken wat mogelijk is met elkaar.
Ja.
Dus het gaat bij mij wel om verbinding. Het gaat mensen inspireren, in beweging zetten om beter te worden.
Ja, mooi.
Ja.
Heel mooi.
Ja.
Hey, en je zegt net drie jong volwassenen. Vertel.
Ja, drie jong volwassenen. Een dochter die wordt eerste paasdag 25, Julianne. Heel leuk om te zien dat iemand een beetje in je voetsporen treedt. Zij heeft arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd en daarna de master gehaald aan talent en organizational development en is net bij een grote consultancy begonnen als consultant. Dus dat is heel leuk om te sparren en vanuit de jongere generatie ideeën te krijgen. Dan hebben we een zoon, Diederik, die begint aan een master, maar die zit meer in de financiële hoek. Maar dat is degene die echt ook aan het nadenken is over zingeving. En dan hebben we de jongste zoon, Sebastiaan, die is 20 en die loopt nu zijn laatste stage, ook bij een consultancy firm, op de afdeling accountancy, maar die studeert bedrijfskunde en die gaat daar met een master aan verder aan de Erasmus in Rotterdam. Dus het zijn leuke kinderen en heel leuk om in gesprek te blijven en ook te leren van hun kijk op de wereld.
Ja. Jacqueline, je zei het net al even, zei de links, van het is leuk om te sparren met de oudste, want we zitten in hetzelfde vakgebied en zij heeft vanuit haar generatie toch een iets andere kijk op zaken en dat met elkaar uit te wisselen. Waar zie jij de grootste verschillen tussen, toen je begon en nu de nieuwe generatie en wat er nu gebeurt?
Ik denk dat we in een hele bijzondere tijd zitten.
Ja.
En dan bijzonder, ik ben een positief ingesteld mens. Dus ik denk echt wel in kansen waarbij ik mijn ogen niet wil sluiten voor de uitdagingen. Hè, wat er momenteel in de wereld afspeelt. Niet alleen voor ons, maar zeker ook voor de volgende generatie. En ik hoef ze niet allemaal te noemen, maar ze zijn allemaal bekend. Of nou gezondheidszorg gaat, hè, woningnood, kenniseconomie, noem maar op. Ik denk dat er twee zaken zijn die enorm van invloed zijn op waar we stil bij moeten staan en waar verandering bij noodzakelijk is. Het eerste in mijn optiek heeft te maken met dat we in een soort tussenfase zitten waarin we gaan van kenniseconomie, zeg maar, meer naar betekeniseconomie. En wat ik daarmee bedoel is dat, als je in het toevallig ben van de week weer geattendeerd op het boek Pioniers Nieuwe Welvaart van Kees Klomp, hè, waarin hij zegt, we zijn van een agrarische economie naar een industriële economie gegaan. We zitten in de kenniseconomie, waarom het gaat om omzet en winst. Hè, en het gaat echt om de shareholders value, om waarde creëren in het bedrijf voor de eigenaren. Dat we nu in een tussenfase zijn en zeker ook gedreven vanuit de jonge generatie. Er moet een veel betere balans komen tussen welvaart, welzijn en welbevinden. Dus we moeten ook gaan kijken en nadenken hoe willen we gezien worden bij onze relaties, bij onze partners waar we mee samenwerken. Hoe zorgen we voor werkgeluk en passie en plezier bij de mensen die in ons bedrijf werken. Hoe zorgen we voor zingeving als onderneming. En ook, wat is onze rol en wat is onze visie op het gebied van klimaat en milieu en culturele verschillen en toegankelijkheid en gelijke kansen. En dat bedrijven steeds meer, en er zijn heel veel bedrijven hè, waar dit echt al thema's zijn, en daar ben ik heel blij om. Maar we zitten in die tussenfase daar naartoe en dat heeft echt wel impact op hoe we bedrijven runnen. Als je ook kijkt naar leiderschap. Want dat betekent ook dat we naar een ander type leider zaten. Dus dat speelt, zie ik, bij bedrijven. Dat zijn belangrijke thema's. En wat daarnaast enorm van invloed is, waar ook de nieuwe generatie naar kijkt en mee te maken krijgt, is natuurlijk alles wat van invloed heeft met te maken met het gebied op technologie. En dan heb ik het over de komst van AI en kunstmatige intelligentie, maar ook de blockchains en robots en automatisering. Ja, en als je dat naast elkaar zet, dat heeft een enorme impact over het organizational design, hoe we kijken naar organisaties, maar zeker ook op leiderschap. Op een ander type, denk ik, ander type leiders kijken dan in het verleden gevraagd is. Hè. Er worden andere kennis en vaardigheden gevraagd. Ik vind dat heel interessant. Uh-huh. Ja, en ik zie het ook echt als een tijdsgeest waarin we echt het verschil met elkaar kunnen gaan maken. Maar ik vind ook wel dat we daarvoor moeten openstaan dat er iets moet gaan gebeuren. En daar heb ik het wel met de jongere generatie over. Hè. En daar leer ik ook heel veel van. En dat houdt jezelf ook scherp. En ik vind ook wel dat je die verantwoordelijkheid hebt.
Ja. Ja. Want als jij zegt van een andere type leider voor de toekomst.
Ja.
Wat op basis van dat wat je ziet, wat je hoort, want je bent nu anderhalf jaar zelfstandig. Ja. Ik zie jou actief in start-ups, scale-ups. Ja. Af en toe zie ik echt jonge, hippe bedrijven voorbij komen.
Zeker.
Dus ik denk, nou, ze kiest toch bewust niet het geëikte pad van de traditionele hotellerie, terwijl dat prachtig is.
Doe dat ook nog, want daar ligt ook een stuk van mijn hart en zal er altijd blijven liggen.
Altijd.
Maar ook daar probeer ik wel dit soort thema's aan te kaarten.
Precies. Hoe kijk je daar dan naar? Want je ziet natuurlijk heel veel verschillende leiders voorbij komen. Je hebt de kennis die je net met ons gedeeld hebt, die zit in je hoofd. Wat is dan voor jou de leider van de toekomst? Hoe zou die eruit moeten zien?
Nou, als je kijkt naar wat ik zeg, hè, de tussenfase waar we in zitten, hè, van kennis naar betekenis-economie, waarin we niet alleen naar de belangen gaan kijken van de shareholders, hè, qua waardecreatie, maar veel meer naar andere belanghebbenden moeten kijken. Dat betekent als leider dat je veel meer een verbinder moet zijn. Je moet nog een duidelijke visie hebben en je moet echt vanuit de why, vanuit je purpose en je visie gaan handelen. En daar ook continu op terug blijven vallen. Wat is ons bestaansrecht? Waarom zijn we er? Waar willen we aan bijdragen? En dat moet je heel goed uitstralen. En ik merkte dat de laatste jaren wel op het moment dat ik nog interviews deed voor executive management bij mijn vorige werkgever. Er waren echt mensen, ook op executive niveau, die daar ook om vroegen. Waar staan jullie nu echt voor? Wat is nu echt jullie purpose? En wat merk ik daarvan in mijn dag-tot-dag job? En daar wordt steeds meer, dat wordt steeds belangrijker om van daaruit te handelen. Ja, een heel praktisch voorbeeld. Corona heeft voor heel veel verdriet en ellende gezorgd. Maar wat het wel opgeleverd heeft, is dat er een enorme acceleratie in technologie heeft plaatsgevonden. En het remote worken heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat vertrouwen bij sommige leiders best op de proef is gesteld. Want mensen werken vanuit remote. En het is een enorme shift om in één keer op output te sturen in plaats van op controle en aanwezigheid op kantoor. Ja, en dan in de hospitality heb je nog het vraagstuk. Ja, maar goed, iedereen werkt on the floor hè, om service te verlenen. Dan willen we eigenlijk ook wel dat marketing en sales en alle support functions ook weer op de kantoren aanwezig zijn. Ik denk dat dat niet meer nodig is, maar dat vergt wel wat van leiderschap om op een andere manier mensen aan te sturen. Dus daarom noemde ik ook verbinding. Je moet voor verbinding kunnen zorgen, je moet autonomie kunnen nastreven en je moet doelgericht een visie hebben. En dat is wel wat ik zie. En als ik het heb over verbinden, als je kijkt om een goede balans te vinden hè, in die betekenis-economie, betekent ook dat je buiten eigen je organisatie moet kijken. Communities en netwerken en waar kunnen we samen dingen gaan doen binnen branches. Dat zal veel essentiëler gaan worden dan dat het nu toe is.
Zie jij daar een uitdaging voor bepaalde branches of generaties?
Ja, generaties vind ik heel erg moeilijk. Ik wil niet zo in stereotypen denken van omdat ik 55 plus ben, hoor je bij die generatie en staat niet open voor veranderingen. Ik geloof altijd dat je moet kijken wat is ieders drijfveer en wat is ieder talent. En tuurlijk, er zijn bij bepaalde dingen door referentieskader en omstandigheden van buitenaf waarin mensen opgegroeid zijn, leven er bepaalde dingen. Het is niet voor niks dat de huidige generatie om veel meer zingeving vraagt dan in een generatie die in de tijden van opbouw na de Tweede Wereldoorlog is en waar welvaart het streven nummer één was. Nu komen we in een fase waarin ziet, ja, welvaart en meer betekent niet automatisch meer geluk. Hè? Nee. En werkgeluk, hè? Om het over ons onderwerp te houden. Dus ik denk dat dat afhangt van je DNA, zonder over het algemeen generaliseren. Ik vind het nog steeds fantastisch om de energie bij jongeren te zien die ervoor willen gaan. Misschien op een andere manier en op een ander thema, zoals anderen dat zouden doen. Ja, ik geniet daarvan. Ja. En dat zijn ook de mensen, denk ik, die je moet zoeken en om je heen moet verzamelen. En dat is toevallig dat ik van de week iemand zei, die zei, ja, ik werk altijd met de 20-60-20 regel. 20% is razend enthousiast en voor de wil gaan. 20% is heel negatief. En 60% die gaat mee op die energie waar je voor kiest. Nou, focus je nou ook als leider, ondanks welke generatie je hebt, op die 20% die met jou ervoor wil gaan. En die 60% die gaat wel mee in de energie. Ja. En die 20% die ervoor wil gaan, zit ook onder de jongere generatie. Maar sta er wel voor open als leider.
Ja. Ja. Ik vind wel dat je heel mooi dat je dat zegt. Want het is natuurlijk inderdaad, als je praat over generaties, dan ga je dat in bepaalde hokjes neerzetten. Ja. Ergens zit er ook wel een kern, omdat een bepaalde generatie op een bepaalde manier opgegroeid is.
Tuurlijk.
Wat jij zegt.
Ja.
Maar dit zie ik in de praktijk ook. Ik zie inderdaad in de praktijk ook dat dat er genoeg 55-plussers zijn die echt vol energie zitten.
Ja,
en alle nieuwe ontwikkelingen ook op de voet volgen.
Ja, ja.
En omgekeerd precies hetzelfde. Ja, dat je in de jongere generatie toch de wat rustigere en wat afwachtende types tegenkomt.
Ja.
Dus ben daar wat dat betreft echt helemaal met je eens.
En mijn advies zou zijn als er wat oudere mensen zouden zijn. Hè, en nou weet ik, dan zet ik het ook in een hokje. Maar goed, als er dus leiders zouden zijn die zeggen, wat gebeurt er allemaal? Ik wil me graag vasthouden aan het oude en al die veranderingen en de technologieverandering. Ja, mijn advies zou zijn, zoek toch wel, ongeacht de leeftijd, maar mensen die affiniteit hebben, die willen veranderen, die van nature interesse hebben in kunstmatige intelligentie, die van nature interesse hebben, wat kunnen we neerzetten? Zet een team van mensen omheen die daarmee aan de slag gaan, die daarmee gaan spelen. KPMG heeft, praat ik over november vorig jaar, dus we zijn nu een aantal maanden verder, een onderzoek gedaan aan het leiderschap in Nederland tot aan de boardroom, waarbij 77% van de respondenten zegt, kunstmatige intelligentie en blockchains en automation robots, ja, we zien echt dat gaat ons werk veranderen. Dat heeft enorme impact. Maar van die 77% zegt dat tegelijkertijd 69%, maar het staat nu nog niet heel hoog op de agenda. Maar we verwachten wel de komende 6 tot 12 maanden. Weet je, en we zijn nu een paar maanden verder, dus die cijfers zijn misschien niet helemaal meer correct. Ja. Dat moet ik erbij zeggen. Maar ik denk dat als leiderschap je hebt een verantwoording daarin, om daar wel voor open te staan, want de wereld gaat echt veranderen. En zoek jonge enthousiaste mensen of oudere enthousiaste mensen die er interesse in hebben. En laat ze gaan zoeken, laat ze gaan spelen. Denk wat mogelijkheden zijn. En daarnaast vind ik ook, vanuit mijn eigen vakgebied, dat people en culture daar een belangrijke rol en verantwoording in heeft. Want het gaat wel om mensen, het gaat over veranderingen. En dan heb ik het niet over de robots die werkprocessen anders inzet. Maar de manier waarop ook de hele employee experience en we met medewerkers in ons bedrijf omgaan, die gaat echt veranderen. Maar zie het als iets positiefs. Ga ontdekken, ga het ontwikkelen. Zorg ervoor dat je wat ruimte, tijd en geld investeert in die mensen om daarmee aan de slag te gaan, om te ontdekken wat mogelijk is. Dan hoeft niemand, denk ik, zeker niet in people and culture, bang te zijn dat ze hun baan gaan verliezen.
Ja.
Ik denk alleen als je stilstaat en niks doet, dat je zelf bang moet zijn als je niet meegaat.
Ja.
Want dan gaat je denk ik niet redden.
Nee.
Maar zie dat iets leuks. Ga dan aan de slag, ga spelen, ga oefenen.
Ja. Wij kozen voor dit thema. Toen ik jou uitnodigde, heb ik je gevraagd om hier in de podcast iets meer te vertellen over AI en recruitment.
Ja.
En dat kwam naar aanleiding van volgens mij een opdracht die je in je huidige rol hebt gedaan bij een bedrijf.
Ja.
En daar was je mee bezig. Ik zag dat op LinkedIn. Ik denk, wauw, wat gaaf dat Jacqueline dit oppakt. Ja. Kun jij daar iets meer over vertellen?
Ja, heel graag. Ik ben sinds juni vorig jaar, zeg maar een half jaar nadat ik voor mezelf ben begonnen, kreeg ik een opdracht bij een bedrijf dat heette Intelligence Group in Rotterdam. En dat is een bedrijf met als missie om wervingsprofessionals sterker te maken en hun kennis te delen. En ze hebben meerdere labels, ze hebben ook Werf N en ze hebben ook de academie. Maar het gaat, en ze verkopen eigenlijk informatie, maar kennis en kunde en know-how op het gebied van recruitment voor wervingsprofessionals. Nou, en als je kijkt naar de diverse gebieden binnen HR, binnen people and culture, dan is werving en selectie of talent acquisition is daar een aandachtsgebied waarin met name kunstmatige intelligentie enorm ver is en al heel ver wordt doorgevoerd. En ik zal heel graag, misschien wel leuk om wat voorbeelden te noemen.
Ja, graag.
Je kunt bijvoorbeeld, je kunt je voorstellen dat op het moment dat je zegt, nou, we hebben een vacature en het zou daar het liefst zo en zo uit moeten zien en dit zijn bepaalde competenties en bepaalde vaardigheden. Nou, dan ga je naar de diverse programma's en zeg, schrijf een vacatureomschrijving gericht op mensen die in Rotterdam woonachtig zijn en houden van voetballen, want wij sponsoren bijvoorbeeld Feyenoord. Dan komt daar een beschrijving uit die je gewoon gelijk kunt posten. Ik blijf zeggen, het is niet het menselijk brein, dus mijn advies zou zijn, kijk hem altijd nog heel eventjes na of dat hij correct is met wat jij in gedachten had. Want kunstmatige intelligentie kan heel veel, maar kan nog niet je gedachten lezen. Dus kijk hem nog heel even na. Je kunt ook dan een opdracht geven, ja, wacht eens even, Rotterdam lukt niet. Schrijf dezelfde vacature, maar richt hem op een wat andere doelgroep in Amsterdam. En binnen 1 of 2 minuten komt daar voor dezelfde vacature een compleet andere vacatureomschrijving uit. Maar veel meer gericht op een andere doelgroep waar de tone of voice dus anders is. Dat is heel iets basis, maar daar kun je AI dus voor in gaan zetten. Je kunt ook AI in gaan zetten op het gebied om te gaan voorspellen of dat de kandidaten die je spreekt succesvol zijn in hun huidige rol. En je kunt ook AI al gaan inzetten als je weet wat een succesvol iemand is, hè, in kennis, in kunde, in gedrag, voor die rol. Maar waarvan je eigenlijk hoopt dat die door gaat groeien naar een andere rol, dan kun je AI ook al gaan inzetten van nou, deze kandidaat solliciteert. Hoe groot is de match en de kans dat hij deze vacature goed uit gaat oefenen? En voorspel ook eens, we willen eigenlijk dat hij doorgroeit naar die rol. Wat hebben we? Hoe groot is die kans? Ook dat kan AI al doen. En dan kun je zelf zeggen, als je zegt, nou, deze kandidaat scoort 95% op je huidige profiel, maar reken daar met 70% is de kans aanwezig dat hij over 2 jaar jou kan opvolgen of een afdelingshoofd kan worden of de volgende rol kan doen. Nou, dat kan dus, hij kan ook al gaan voorspellen hoe die planning, de career planning van die mogelijke kandidaat die nog niet eens in dienst is, eruit gaat zien. Wat je daarna kunt doen, dan kun je zeggen, nou is prima, maar hij is hier dus goed in, dit is zijn cv. Hoe moet die onboardingprogramma van die kandidaten uitzien? En je krijgt gewoon een compleet voorstel onboarding met aandachtsgebieden waarin die goed is en waar die zich in moet ontwikkelen. Oké, schrijf dan het trainingsprogramma als na 3 maanden blijkt, dit kan die wel en hier moet hij nog op ontwikkelen. Hoe moet dan het vervolgtraject uitzien? Dat kan AI allemaal voor je doen. Dus als je nu kijkt bij organisaties waar AI al ingezet kan worden en waar ze echt al best wel in een vergevorderd stadium zijn, is dat met name binnen talent acquisition. En daar, mijn interesse voor AI is echt gewekt bij Intelligence Group in Rotterdam, omdat ze daar gewoon iedere week met mensen die interesse hebben voor dit en ook zien dat het een enorme evolutie teweeg brengt, hebben ze gewoon delen van kennissessies. Kom maar, wat zie je, wat gebeurt er? Ga spelen. En dat is ook mijn advies wat ik eerder noemde. Ik kan me voorstellen dat als je bij een congres zit en je loopt naar buiten, dat je denkt, jeetje, ik zie als bedrijf door de bomen het bos niet. Het wordt iets heel groots, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. Zoek mensen binnen je onbedrijf, zet ze ook aan de boordtafel om je te informeren vanuit hun persoonlijke interesse. Dit kan, dit is gebeuren. Ga naar seminars, geef daar wat ruimte en budget voor. Want er kan al heel veel. Ja. Waarbij ik wel blijf zeggen, zorg wel dat je de human touch houdt. Je kunt zelfs zeggen, als iemand solliciteert, wat zijn de vragen die ik moet gaan stellen aan deze kandidaat? Dus je interviewlijst komt eruit. Maar die kandidaat aan de andere kant, die zegt ook, ze gaan deze vragen stellen, wat zijn de antwoorden die ik moet gaan geven? Hmm. Dus ook hij of zij maakt ook gebruik van AI. Dus op een gegeven moment moet je wel zeggen, waar interveneer ik dan als mens? Waar stap ik in? Maar dat is wel wat er gebeurt. Ik zie dat als gigantische mogelijkheden. Dus mijn advies is, ga lekker aan de slag met spelen, maar blijf wel kritisch.
Ja. Ja. Ja, want anders zie je ook op een gegeven moment, dat hoorde ik toevallig van een kennis van mij, een zakelijke relatie, die zei van ja, we krijgen momenteel gewoon heel veel identieke sollicitatiebrieven binnen, waarvan je eigenlijk al op afstand ziet dat ze allemaal door AI geschreven zijn. Ja.
Dus dan moet je je afvragen wat het nut is van sollicitatiebrieven. Ja. En dan vraag je AI om een oplossing, hoe je dat anders kunt aanpakken.
Oké. Vertel, heb je daar al ervaring mee?
Nee, maar je
mee?
Kunt video's laten opnemen. En ook dat kan AI. Hè? Moet je voorzichtig zijn. Maar tegenwoordig kun je ook AI inzetten om video's op te laten nemen. Maar je kunt AI ook zodanig inzetten dat ze door die brieven die door AI geschreven zijn, uiteindelijk toch wel eruit halen wat nou de beste fit is. Ja. En ik blijf zeggen, op een gegeven moment moet je zeggen, waar in dit traject, in het proces, zeg je, nu stap ik in als mens en wil ik zien. Maar die eerste fases, die kun je echt anders in gaan zetten.
Ja, ja. Ja. Mooi. Hey, en heb jij dan, want even voor duidelijkheid, als wij over AI praten, praten we niet alleen over ChatGPT. Er zijn
honderdduizenden tools.
Precies. Er zijn veel meer tools aanwezig om een stukje efficiëntieslag te kunnen maken. Zie jij het ook als een onderdeel in een boardroom? Of zeg je van, dat AI is toch meer eigenlijk voor HR? Of
nee, ik vind het juist ook iets voor de boardroom. Maar wat ik dan verwacht, wat er in de boardroom besproken is, is de visie die er is op AI.
Okay.
En hoe zorgen wij als board, en ook dat geldt ook voor raden van toezicht of raden van commissarissen, hoe zorgen wij ervoor dat AI op de agenda komt te staan? En daar moet je een visie hebben. En als die er nog niet is, moet je daar een visie op ontwikkelen. En daar moet je gewoon zorgen, wat ik zeg, zet een projectteam in of zet een innovatieteam in, of laat je adviseren door experts buiten het bedrijf. Maar je moet wel een visie erop ontwikkelen.
Nee, dat klopt. Ik hoorde laatst tijdens een seminar over AI, toen zei de spreker, wees niet bang dat AI jouw baan in gaat pikken.
Ja,
maar je moet bang zijn voor degene die AI wel gebruikt, als jij hem niet gebruikt.
Exact.
Nou ja, dat en toen dacht ik, volgens mij klopt. Dat wel.
Ja.
Even een andere vraag. Los even van de AI. Wat staat er nog op jouw bucketlist? Want ik bedoel, je hebt een waanzinnige carrière neergelegd. Je bent nu zelfstandig. Succesvol zelfstandig.
Ja. Ja.
Wat wil je echt nog doen? Privé en zakelijk.
We zouden graag nog weer een keer een maand of zo naar het buitenland willen. Waarbij de wens van onze middelste zoon is om Zuid-Korea te laten zien. Want die heeft een half jaar gestudeerd. Dus wellicht dat Zuid-Korea en Japan nog een keertje op ons lijstje staat om dat met elkaar te doen. Maar dat is dan privé. En wat staat er op mijn bucketlist professioneel? Ik heb sinds januari 23 ben ik voor mezelf begonnen. Ik heb een ontzettende steile leercurve mogen ervaren. Ik heb opleidingen gedaan voor Raad van Toezicht. Ik doe een mastermodule Organizational Design. Ik begin met Transformation Leadership. Ik laat me ook nog certificeren in DISC voor High Performing Teams. Dus ik wil blijven leren, dat hoop ik, omdat me dat energie geeft. En ik krijg energie van opdrachtgevers die zeggen van, goh, je bent heel erg strategisch. Je helpt mij om een bedrijf vorm te geven, om na te denken waar ik wil zijn en om vanuit de purpose te doen. Maar hoe heerlijk is het om iemand naast me te hebben die ook de mouwen opstroopt en gewoon een tijdje aan ons verbonden is om dingen ook echt in gang te zetten en dan over te dragen. Ik ben geen organisatieadviseur die een rapport schrijft zonder co-creatie. Ik geloof heel erg in co-creatie en dan over te dragen. Om daar een voorbeeld van te noemen. Bij PPG Hotelgroep hebben we een keer een complete nieuwe blueprint uitgerold. Wat begint met wie zijn we nu als organisatie, waar staan we voor? Dat hebben we gedaan met mensen uit alle disciplines. Dat hebben we gedaan met mensen uit alle landen. Dat is tussentijds continu getoetst. Is dit wie we zijn? Is dit het juiste woord? Op het moment dat dat dan uitgerold wordt, dan heb je gelijk, dan ben je al een slag verder. Een ander voorbeeld van co-creatie is dat ik voor een organisatie een voorstel heb gemaakt die in het kader van sociale innovatie een om- en bijscholingsadvies wilde hebben, een beleidsframework. Je kunt ervoor als organisatie voor kiezen. Nou, dat is prima. Ik doe desk research en ik maak een plan en hier ga je. Ik geloof echt in het principe dat je zo'n project zeg maar deelt in een aantal stukken en mensen uit de organisatie al betrekt met dit zijn mijn gedachten, dit is mijn advies, hoe zien jullie dat, wat leeft er, wat speelt er, wat maakt jou succesvol, wat zijn je drijfveren, waar ben je hier. Daar rapporteer je op terug en dan ga je naar de volgende stap. Met als doel dat als je co-creëert, je aan het eind van je opdracht of je project een resultaat neerlegt wat compleet door de organisatie omarmd wordt, dat er draagvlak is en eigenlijk gelijk tot implementatie over kan gaan.
Sinds begin vorig jaar ben je voor jezelf begonnen. Ja, ja. Je verhuurt je als senior consultant op het gebied van people and culture. Wat breng jij bedrijven? Waar moeten ze jou voor bellen?
Ja, waar ze mij voor mogen bellen en waar ik anders zelf ook wel voor wil bellen of dat ze daar behoefte aan hebben. Ik heb natuurlijk toch een commerciële achtergrond, maar nee serieus. Ik heb natuurlijk achtergrond op commercieel en operationeel en met name in people and culture. Ik denk heel graag mee met senior executive, maar dat kan ook met een private equity firm zijn, hè, die gewoon wat kleinere of scale-ups ondersteunt. Waar wil je naartoe? Wat is je visie? Laten we samen nadenken over wat onze why is. Hoe kunnen we dat vertalen in kernwaarden en in een missie? En hoe zorgen we er ook voor dat dat geen papieren exercise is? Maar hoe zorgen we er ook echt voor dat dat geleefd en nageleefd wordt? En voorgeleefd wordt in een organisatie? Ik kan organisaties helpen met strategische plannen neerzetten. Teams ondersteunen om wat is nou een strategie? Hoe bouw je dat nou? Waarbij ik heel erg geloof en hou dingen simpel. Ik ben niet iemand die gigantische Excel sheets of dashboards bouwt. Hey, data is noodzakelijk, maar hou het simpel. Zodat iedereen weet, hier focussen we ons op met elkaar. En aan het eind van het jaar gaan we de successen vieren omdat ze gehaald worden. Daar geloof ik enorm in. Maar ik denk ook heel graag mee over leiderschap en ontwikkeling. En hoe zet ik teams in kracht? Maar ik begeleid ook nu een hotelketen, omdat ze de transformatie van een transactionele people and culture functie naar echt een transformationele people and culture functie wil doen. En daar heb ik een heel RFP-proces gedaan. Hoe kunnen we technologie in gaan zetten? En daar een adviesrapport over geschreven. En toen werd ik gevraagd, goh, wil je blijven voor 2 dagen in de week om de hele transformatie in gang te zetten? Dus dat doe ik ook. Dus ik ben geen interim manager in die zin dat ik 5 dagen in de week bij 1 opdrachtgever zit. Maar ik werk wel graag met als een partner. Dus ik ben best bij bedrijven 1 of 2 dagen in de week om dingen in gang te zetten, in beweging te krijgen. Ook zelf mee helpen te uitvoeren daar waar het nodig is. Maar wel altijd, waar wil je naartoe en hoe gaan we dat samen regelen?
Oké.
Okay. Ja.
Jacqueline, ik vond het ontzettend gezellig. Maar
ik ook.
We zitten al volgens mij over de tijd. Ik praat heel graag nog even 1-op-1 met je door.
Yeah.
Maar bij deze in ieder geval bedankt voor je bijdrage aan deze podcast. Volgens mij heb jij iedereen heel veel te vertellen op het gebied van AI, maar ook op people and culture. En ik verheug me om ook in de toekomst onze verbinding met elkaar te houden.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Dankjewel voor jullie bijdrage, Angelique en Jacqueline. De leider van morgen maakt verbinding met de vraag: waarom zijn we hier? En wat willen we uitstralen en betekenen?